Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij.
Experts vinden dat het kabinet open moet zijn over vaccindeals. De inhoud daarvan is gebombardeerd tot staatsgeheim. Verslaggever Steven Friedrichs sprak met de experts. Steven, wat wordt er precies geheim gehouden?
Nou, eigenlijk bijna alles over wat er te maken is met de coronavaccins. In die zin weten dat er voor honderden miljoenen coronavaccins zijn gekocht door de Nederlandse overheid samen met andere lidstaten. Maar wat daar de inhoud van is, hoeveel één vaccin kost, één dosis, maar bijvoorbeeld ook wat de aansprakelijkheid is, als er bijwerkingen optreden, wie daarvoor de schade draagt, of de farmaceutisch of de overheid, dat blijft allemaal geheim.
En waarom? Waarom mogen wij die prijzen niet weten? Waarom mogen wij niet weten wie er eventueel aansprakelijk is?
Het heeft te maken met toch met concurrentiebedingen. Ik bedoel, stel je voor dat de vraag waarschijnlijk naar een vaccin zal veel groter zijn dan het aanbod de eerste maanden als er een vaccin op de markt komt. En Nederland is bang als alles bekend wordt, onder welke voorwaarden zij met bepaalde farmaceuten in zee gaan, dat zij daar ook nadeel van ondervinden, dat hun concurrentiepositie slechter is als ze met een andere farmaceut volgens ook in zee willen gaan.
Oké, is dat ook waarom minister Hugo de Jonge wil dat dit allemaal geheim blijft? Of is dat ook vanuit de Europese Commissie?
Het is ook vanuit de Europese Commissie inderdaad. Die hebben inderdaad ook de lidstaten een soort van de opdracht gegeven van zeg niet te veel. Tegelijkertijd zie je wel dat sommige landen minder geheimzinnig doen over de vaccindeals als het Nederland momenteel doet. Er is ook een grijs gebied. Je kan natuurlijk bepaalde dingen geheim houden, bepaalde dingen wel prijsgeven. We merken dat Nederland echt gewoon heel erg geheimzinnig doet over alles en niks prijsgeeft.
Ja, want wat zouden ze eventueel wel prijs kunnen geven? Wat zit er in dat grijze gebied?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld andere landen zoals België, maar ook Spanje. Is er meer discussie vooral over die aansprakelijkheid van, wat is nou nogmaals met die bijwerkingen? Want bijvoorbeeld AstraZeneca, een grote farmaceut, heeft aangegeven dat ze niet de kosten willen dragen voor eventuele bijwerkingen van de vaccin. Daarvan heeft de Belgische regering al gezegd van ja, maar wij gaan ze ook niet volledig dragen. Daar moeten wij een soort van middenweg in vinden. Dat een deel door de Belgische regering, een deel door de farmaceut wordt gedragen. Dat soort zaken, dat wordt daar iets meer openbaar nog besproken. Ook in de Belgische politiek. En dat is in Nederland gewoon compleet off-topic. Dat is gewoon allemaal geheimhouding.
Ja, maar werkt dat ook niet het wantrouwen in de hand tegen bijvoorbeeld dat vaccin?
Ja, precies. Dat is ook kritiek. We hebben gesproken met een aantal experts. En ook echt niet de minste. Bijvoorbeeld met Ira Helsloot. Die zat 10 jaar geleden in een commissie die de Mexicaanse griep heeft geëvalueerd. Die gaf toen aan van ja, destijds zijn er fouten gemaakt door veel te veel informatie geheim te houden. Wat natuurlijk complottheorieën in de hand werkt. En precies die fouten ziet hij nou ook weer gemaakt worden. Hè? Van de regering is zo angstvallig om maar iets te vertellen. Nou, daar moet er wel iets mis mee zijn. Dat is een beetje de ratio die dan kan opduiken bij bepaalde mensen. En dat is waar zij voor waarschuwen van, geef in ieder geval iets prijs, wees een beetje transparant. Want daarmee dat soort mensen toch wel een beetje de mond snoeren.
De Kamerleden zijn zojuist bijgepraat door Jaap van Dissel. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Politiek verslaggever Edwin van der Haan is erbij. Ja, Edwin, de boodschap van Dissel was wederom niet positief. Wat had hij te vertellen?
Nee, het virus dijt uit. Nou wisten we dat al, maar als je die plaatjes er dan bij ziet. Een aantal weken geleden waren er bijvoorbeeld meerdere provincies, meerdere gebieden waar nog niet het virus echt aan het uitdijen was. Maar inmiddels zijn het er al 9 waar het virus substantieel aan het groeien is. Dus ja, dat is die zogenaamde reproductiegetal. Hè. Als dat boven de 1 is, dan dijt het virus uit. En dat is echt het geval bij meerdere gebieden dus in het westen en in het zuiden zo'n beetje van Nederland. Ja, en dat betekent dus dat het steeds erger wordt. En dat er steeds meer mensen bijkomen die besmet zijn. Op dit moment zijn er zo'n 100.000 mensen besmettelijk in Nederland. Daar waren dat er bij de vorige top 270.000. Maar toch, het zijn er een stuk meer dan een tijdje geleden. En inmiddels hebben 1 miljoen mensen de corona-infectie al doorstaan. En dus in meer of mindere mate antistoffen aangemaakt. Maar het einde is nog niet in zicht. En dan hebben we al die problemen nog met het testen, met het bron- en contactonderzoek. Want het testen blijft problematisch. Er wordt opgeschaald, maar het gaat allemaal lang niet zo snel als verwacht. Hetzelfde geldt voor het bron- en contactonderzoek. De GGD-directeur zei zelfs dat dat bron- en contactonderzoek nooit meer zoveel zal worden als het aantal besmette mensen. Dus we houden het gewoon niet bij. Daar komt het eigenlijk op neer.
Zijn dat ook de vragen die vanavond gesteld gaan worden? Want de Kamer gaat vanavond in debat. Kamerleden zijn niet tevreden. Wat kunnen we daar verwachten?
Ja. Nee, ja, dat zeg je heel terecht. De Kamer is absoluut niet tevreden. En dat komt vooral eigenlijk een beetje door de communicatie van het kabinet. Gisteren de uitspraken van Rutte over de voetbalsupporters. Houd je bek dicht. Later trok hij dat weer in. Maar ook de beloftes van minister De Jonge die toch niet altijd even goed uitkomen. De Kamer begint het allemaal een beetje zat te worden. En begint er ook zoiets bij te krijgen. Misschien moet het kabinet maar weer eens wat vaker verantwoording afleggen. Misschien moeten we terug naar de crisismodus. Met regelmatig vergaderingen, regelmatig kamerbrieven en regelmatiger persconferenties. Zodat we hartstikke goed in de gaten kunnen houden waar het misgaat. En zo nodig kunnen ingrijpen als Tweede Kamer. Dat is de gedachte. Een enkel Kamerlid die hintte zelfs al op een motie van wantrouwen tegenover de minister De Jonge. Mevrouw Corrie van Brenk bijvoorbeeld van 50PLUS. Die zei van we moeten nog maar zien of Hugo De Jonge morgenavond, en dat zei ze dus gisteren, in zijn mooie ministerschoenen nog staat. Maar zover zal het denk ik niet komen vandaag.
Goed, er kwam er gisteren ook nog dit bij. Want een aantal artiesten zoals Famke Louise sprak zich uit met de hashtag ik doe niet meer mee. Even kijken.
Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.
Alleen samen krijgen we de overheid onder controle. En ik doe niet meer mee. Free the people.
Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.
Nou, de overheid zal deze boodschap vast gehoord hebben. Is er al op gereageerd in Den Haag?
Ja, minister De Jonge die was er vrij duidelijk over. Hij vindt deze boodschap onverantwoordelijk van deze artiesten. Hij wil ook met ze in gesprek. Hij zegt ook, op deze manier moeten we er met z'n allen niet naar kijken. We hebben elkaar hartstikke hard nodig. En hier is het laatste woord zeker nog niet over gezegd.
Het Rode Kruis opent in het zuiden van Jemen een gezondheidskliniek voor coronapatiënten. Het door burgeroorlog verscheurde land kampt naast de oorlogsslachtoffers ook met veel coronadoden.
50% of the healthcare facilities are still functioning. Well, we still have existing outbreaks. You have a high number of people suffering from malnutrition. There has been recurrent flooding lately. So there are lots of challenges and then COVID-19 came on top of that.
Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Rode Kruis. Marieke, kun je in een oorlog überhaupt maatregelen nemen om een virus in te dammen?
Ja, dat is heel erg moeilijk inderdaad. En zeker in een land als Jemen dat al sinds 2015 te maken heeft met die burgeroorlog. En waar de gezondheidszorg sowieso heel erg zwak is. En men heeft te maken met ondervoeding en slechte zorg, allerlei ziektes. Dus de mensen zijn zelf verzwakt. De structuren die je normaal hebt om de gezondheid te verzorgen, die zijn er niet of nauwelijks. Dus het is heel erg moeilijk om corona in te dammen in dat land. En als je het dan krijgt, ben je ook nog extra zwak natuurlijk. Dat je lichaam wat nog slechter aan kan. Dus het is een heel moeilijke situatie in Jemen.
Ja, en hoe gaan jullie dat dan toch proberen? Hoe gaat die kliniek eruit zien?
Nou, de kliniek bestaat uit een aantal tenten. In die tenten zijn zorgafdelingen. Er is ook een röntgenkamer. Er is een laboratorium. Nou, er is medische uitrusting. Je kunt het zien. En er zijn zo'n 60 bedden. En dit is dus een van de weinige coronazorgafdelingen die er zijn in Jemen. Want in deze regio waar we deze kliniek openen, zijn heel veel ziekenhuizen juist dicht gegaan tijdens de coronapandemie. Omdat ze helemaal geen beschermingsmiddelen hadden. Dus ze konden ook de patiënten niet opnemen. En de ziekenhuizen gingen gewoon dicht. Dus de zorg, die is er gewoon nauwelijks.
Ja, Marieke, ik wil niet lelijk doen, maar 60 bedden, ten opzichte met de meeste coronadoden die ter wereld zijn gevallen. Is dat niet gewoon een druppel op een hete plaat als zometeen die tweede golf daar aanbreekt?
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk niet het enige. Dit gaat natuurlijk voor de ernstig zieke mensen. Het probleem is natuurlijk ook in een land als Jemen dat we eigenlijk niet precies weten hoeveel mensen er ziek zijn, omdat er ook heel weinig testen zijn. We zien wel van de mensen die getest worden dat zo'n 30% overlijdt. Maar dat zijn natuurlijk ook mensen die heel ernstig ziek zijn. Daarnaast is het natuurlijk heel erg belangrijk naast deze kliniek dat er ook in andere ziekenhuizen die er nog zijn voldoende beschermingsmiddelen zijn, dat er hygiënemiddelen zijn, dat er voedsel is en dat er goede voorlichting is voor de bevolking om zo goed mogelijk hiermee om te gaan en zo goed mogelijk afstand te houden. En ook daar werkt het Rode Kruis aan. Maar ja, iedereen heeft recht op zorg en we proberen hiermee in ieder geval tegemoet te komen. Al is het maar voor een klein deel, maar proberen in ieder geval mensen te helpen die die zorg nodig hebben.
Ja, nu zijn jullie begonnen met één kliniek. Is er ook zicht op meer hulp voor de rest van het land met die coronadoden of coronapatiënten, sorry?
Nou, vooralsnog is dit de eerste kliniek. We kijken natuurlijk of dat op andere plekken ook mogelijk is. Er kunnen ook mensen uit andere gebieden naar deze kliniek worden doorverwezen. De situatie in Jemen is heel complex, omdat er veel strijdende groepen zijn. Het land is sowieso verdeeld in het noorden en in het zuiden. Dus het is niet zo dat je zomaar een kliniek opzet, want je hebt te maken met allerlei groepen waar je mee moet overleggen voordat je zoiets kunt installeren. Dus we proberen ook wel aan de ziekenhuis die nu nog open zijn om daar ook steun aan te bieden. Dat is vaak dan een betere weg om zorg te kunnen bieden dan een hele nieuwe kliniek op te zetten. Maar waar dat kan en nodig is, zullen we dat zeker doen.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en je idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.